Jacobus zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. In mijn Bijbel, dat wil zeggen, deze druk, staat er een volk aan te nemen door zijn naam. Ik zeg er altijd meteen bij dat dat een zetfout is. Dat is niet de schuld van de vertalers, maar van anderen. Maar dat u het weet, hè, er staat een volk voor zijn, dat het door zijn naam is, dat is ook zo. Maar dat is niet wat er staat, het is een volk voor zijn naam. Bovendien wordt de gemeente beschreven als het erfdeel des Heren. Het idee wat erachter steekt, maar het is een onuitputtelijk onderwerp feitelijk. Hè. Wat is de gemeente voor een ding? En eventueel, wat is de gemeente dan niet? Maar een van die dingen wat de gemeente is, dat is het erfdeel des Heren. En ik blader naar Efeze 1. Want daar staat dat ook. In Romeinen 8 trouwens ook, maar vooruit. Want daar staat in vers 11 dat wij in Christus een erfdeel geworden zijn. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. En eigenlijk moet er dan staan dat tevoren verordineerd was naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. U begrijpt dat sinds Dordrecht enzovoorts dit soort uitspraken volstrekt onbekend zijn en een probleem hebben opgeleverd voor de daaraan volgende vertaling van de Bijbel. En daarom, ik zeg het als een excuus voor die mensen die dat dan gedaan hebben, maar niet als een verwijt. Maar wat er staat is, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, dat tevoren verordineerd was naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Daar staat dus inderdaad dat de gemeente als zodanig onderdeel uitmaakt van de raad van Gods wil vanuit het verleden. Dat is niet een wijziging van plannen, maar het is een van de belangrijke punten zelfs. Dat is een understatement nog van zijn plan, van zijn wat in hoofdstuk 3 heet zijn eeuwig voornemen. En de gemeente wordt hier beschreven als een erfdeel van de Heer. Begrijp je me goed? De gemeente bestaat uit eerstelingen die dat opstandingsleven van Christus hebben ontvangen. De Paulinische gemeente, ja, die gemeente. Waarvan trouwens ook Petrus lid was, om zo te zeggen. En de Heer zelf, want die was het eerste lid. Erelid bovendien ook nog. Maar toen maar, hij was het hoofd, het eerste. En het eerste geboorterecht van de gemeente berust daarop. Maar het punt is dat het eerste resultaat van de arbeid van de dienstknecht, ja, dat is zijn eigen loon. Behalve in Nederland, want in Nederland moet je eerst tot en met augustus werken. En dat is voor de belasting. En daarna werk je pas voor je eigen loon. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het eerste resultaat van de arbeid is het loon. Je leest dat al in het Oude Testament. Het staat al in je gemeentelijke waarheid, staat in het Oude Testament. Bedekt. Want dat loon wordt genoemd. Er staat zelfs dat de Heer zou komen en dat hij dat zegt. En ik zal komen en mijn loon is met mij. En gek genoeg, men leest het alsof er staat dat ons loon met hem is. En dat hij ons loon komt, dat staat ook wel ergens, maar daar niet. In Jesaja, wat was het, 49? 62. Jesaja 62. De rechterkolom, de rechterplaats, de linkerkolom, iets onder het midden. Zie, ik kom en mijn loon is met, vers 11 wordt hier geroepen, van Jesaja 2, mijn loon is met mij. Dat wil zeggen, hij komt en met hem zijn loon. Maar dat zijn wij. Dat is de gemeente. En we weten het zeker, want niet Jesaja 62, maar Jesaja 49 roept dat al. over, tamelijk uitgebreid over de Heer Jezus die in de dienst staat van God en een werk zou doen dat geen resultaat gehad heeft. Hij heeft zijn opdracht wel uitgevoerd, maar het bereikte resultaat was er althans vooralsnog niet. Niet tenminste staat er dat hij zegt, nochtans mijn recht is bij de Heer en mijn loon is voor mijn aangezicht. Want Israël is nog niet verzameld, en dat zou moeten gebeuren. Maar de Heer Jezus heeft gedaan wat hij doen moest voor dat doel. En Israël liet zich niet verzamelen. Uiteraard bestaat de discussie over de vertaling van dat vers, voor de hand liggende redenen. Maar de Heer ontvangt wel het loon voor zijn arbeid. Nochtans, mijn recht is bij de Heer en mijn loon is voor mijn aangezicht en hoe het maar heten mag. En dat is de gemeente. En dan volgt die uitspraak over, ik heb u niet alleen geroepen voor de verzameling van Israël. Ik heb u geroepen opdat gij licht zou zijn tot aan de einden der aarde. Het zijn die woorden die later door Paulus worden aangehaald en op zichzelf worden toegepast. En hij zegt in Handelingen 13, en dus keren wij ons nu tot de heidenen, tot aan de einde der aarde. En dat gaat over de roeping van de gemeente in onze dagen, want de gemeente is het loon, het erfdeel van Christus. Dat is wat hem toekomt. En het maakt onderdeel uit, minstens, van de vreugde die hem voorgesteld was. Dat ook wij een erfdeel zullen krijgen en een loon zullen ontvangen, eventueel, dat staat er ook. Maar dat staat een paar versen verder. Want dat is ongeveer vanaf vers 13. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, dus het evangelie uw zaligheid, geloofd hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest, die beloofd was. Die het onderpand, voorschot, die het onderpand is van onze erfenis. Heb u dat nog? Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. En wat ik nou oversloeg is vers 12, maar daar staat op dat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Want hoe dan ook, de gemeente is een volk voor zijn naam en is tot heerlijkheid Gods. Het gaat niet om die arme zondaren die verlost moeten worden primair. Het gaat primair om God zelf. Wiens wezen, wiens identiteit, zelfs wiens bestaan, zelfs ter discussie staat. En God heeft wat te bewijzen. En dat is wat hij doet. En daarom zijn wij een volk voor zijn naam. En daarom is de gemeente bedoeld tot een betoning, opdat hij zou betonen, 2 vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, dat wil zeggen voor alle eeuwigheid, de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En daarom staat er uitgebreid, zijt gij uit genade zalig geworden, niet uit u, niet uit uw werken. Het is het resultaat van Gods werk. En dan weer wat platter, weet u, wet werkt niet. Weet je wat werkt? Nou, de Heer zei tegen Paulus, hij zei, mijn genade is u genoeg, met als toelichting, want mijn kracht, want genade, dat is kracht, daar kan de wet niet tegenop. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Weet u, als een mens actief wordt, dat heb ik nog van Roosendaal geleerd, nee, van mijn vader ook hoor, maar goed. Maar als een mens actief wordt, wat gaat hij dan doen? Hij moet zo dringend aan het werk. Gelovigen zeggen, we moeten zo dringend wat gaan doen. Wat gaat hij dan doen? Als een appelboom actief wordt. Ik had de perenboom moeten noemen natuurlijk, maar vooruit. Wat gaat hij dan doen? Vrucht voor appelen voortbrengen. Als een zondaar actief wordt. Wat gaat hij dan doen? Zondigen. Als Adam actief wordt, wat gaat hij dan doen? Eten van die boom. Niet, hij werd een zondaar door het eten van die boom. Hij was een zondaar. En dus at hij van die boom. Mede doordat er een wet was die zei van doe dat niet. Dat bracht hem op een idee. Om zo te zeggen. Dat blijft knagen. Van, zoiets. En wat de Bijbel daar allemaal maar over leert. Nee, het punt is juist dat de mens moet leren dat het niet van hem afhangt. Hij moet kalmte bewaren. En ik zeg het ook uit ervaring, met alles wat ik van huis uit heb meegekregen. Het idee was toch, ik weet niet wie me dat wijst gemaakt, maar het idee het algemeen indruk was, je moest zo nodig wat doen voor de Heer. En ik ben ook geneigd te zeggen, ja, dat is wel de bedoeling. We hebben nogal wat werk. Kwam ooit iemand naar me toe die zegt, heb je voor mij niet wat te doen? En zo, ik zeg, wat kan je dan? Hij zegt, ik ben timmerman. Ik zeg, nou ja, een timmerman hebben we al. We moeten nog een trap hebben bij het podium in de tent. En die, maar goed, die hebben we ook al. Dus trappenmaker enzovoort. En later heb ik hem gevraagd, je wilde toch wat doen? En toen hebben we hem gemaakt tot baas van de tent. Bij het opzetten en afbreken. En dat doet hij nou, hoeveel jaren doet hij dat? Erik de Lange? Weet ik hoe lang. Zo werkt dat. Er is altijd wel iets. En meer zal ik nou maar niet noemen, maar zo gaan die dingen. Zie? Je stelt je beschikbaar aan de Heer en dan komt er vanzelf wat voorbij. Dat is het. Maar als je denkt dat je jezelf moet verbeteren, jezelf acceptabel moet maken, een betere mens moet worden of zo, en daarna gaat werken, vergeet het maar rustig. Hoe meer je daarin pot, hoe beroerder het wordt. Jammer voor al die... het rijmt, Bos, dat kun je zo opzetten. Maar goed. Maar het is echt jammer voor al die sociaal werkers onder ons enzovoort. En die, hoe heet die nou, die hulpverleners enzovoort. Hè? Coaches, hè? Dat zijn toch autobussen? Doe maar weer. Maar jammer, maar hoe meer je erin put en hoe meer je put in het wezen en het denken en van de mensen, hoe groter de rotzooi het wordt. Ik zweer het u. Nee, niet alleen dat de Bijbel zegt, ook uit de vader zeg ik. Dat gaat niet werken. Dat wordt altijd een beerput. Dat is wat de Heer wegdoet en die begint overheel met je. Hij zegt, nee, van mij, laat maar zitten. En als je dan toch met je zonde bij de Heer komt en zijn beleid staat er, indien wij onze zonde beleiden, maar staat niet dat het beslist noodzakelijk is, maar er staat, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, op grond van het verleden, op grond van wat hij zelf in het verleden tot stand gebracht heeft, om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. En als je van je schuldgevoelens moet afkomen, je hart moet gereinigd worden van een kwaad geweten, dat gebeurt door het leven van Christus in ons, door het bloed van Christus, en dat komt tot ons door het woord, wat nu ook tot u komt. En wat u losmaakt van al dat gedoe, we komen tot de Heer, we staan rein tegenover de Heer, daar doen we een beroep op, dat hebben we aanvaard, dat heeft hij tot stand gebracht, daar zeggen wij hem voor dank. En daar leven we uit. En dat verandert ons leven. Hoogste menselijke wijsheid zegt, ken uzelf. Komt van de ouden, komt dat. Van de grote denkers der mensheid. Knap hoor. Ken uzelf. En de Bijbel zegt, nee, niet ken uzelf. Ken de Heere. Ook in al uw wegen, enzovoorts. Echt wel, opdat ik hem kenne. Religie staat je daarbij in de weg, zei Paulus, daarom zegt hij, heb ik het afgeschaft. Weg ermee. Zie, dat is wat het is. En daarom, het heette vroeger, bij ons heette het, je bekeerde je niet tot het christendom, je kwam tot geloof op zijn minst, maar eigenlijk, je kwam tot overgave. En je gaf je leven aan de Heer. Dat is een nederlaag, overgave. En je knielt. Onder het motto, kom ik om, zo kom ik om. Dat was het, je houdt ermee op. Zie? En je legt af, en hoe dat maar heten mag. En dan begint de Heer een werk. Maar daarvan moet ik zeggen, de Heer begint een werk, maar hij doet het maar op één manier. En dan ben ik terug waar we van de week ongeveer begonnen. God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. Maar in deze laatste dagen spreekt hij tot ons door de Zoon. En dat is al wat hij doet. Zijn woord aan ons bedienen. Met alle kracht die daarbij hoort en die uitwerkt in onze levens. Het is het enige dat werkt. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat wil zeggen, niet alleen brengt de mens tot nieuw leven enzovoorts, maar ook het is kracht Gods tot zaligheid in het leven van de gelovigen met betrekking tot wat Jacobus noemt de zaligheid van de ziel. Dat is nog steeds het woord dat in onze harten geplant wordt. Dat is wat de mens werkelijk verandert. En al het andere is gepeuter in een beerput, in een zondige wens. Dat komt helemaal nooit goed. Echt niet. Nou ja. Maar wij zijn zijn erfdeel, want het gaat om de Heer zelf. En daarom een volk voor zijn naam. En daar, ja, veel tijd heb ik niet, dus wat kan ik zeggen? Ik moet zeggen, want ik heb hier Efeze voor me liggen, dat hier staat in Efeze 1 vers 9, dat God ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En de term verborgenheid is eigenlijk de aanduiding van alles wat betrekking heeft op de Gods werk sinds de eerste komst van Christus, eigenlijk inclusief de eerste komst van Christus, tot aan zijn wederkomst. Dat heet de verborgenheid. Omdat het in het Oude Testament nog helemaal bedekt is. Maar hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En dan weer staat erbij, wat overdreven, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. En dan komt de ultradispensationalist en die zegt, nee, God heeft dat pas achteraf bedacht, nadat ook na jaren het Joodse volk nog ongelovig was. En dan heeft God gedacht, nou laat ik dan eerst maar wat anders gaan doen. Eens kijken waar ik me nu, de rest, dan heb ik een poosje vakantie, wat zal ik nou eens overhoop halen. En toen is hij maar een gemeente gaan bouwen, die je van ellende dan ook nog uit de hele heilsgeschiedenis moet weghalen. En moet overplanten naar zelfs iets wat nog hoger is dan de hemel, de derde hemel wel te verstaan, naar het overhemelste, zodat niemand er ooit nog meer wat van hoort. Kom op zeg. Hoe verzinnen ze het? Lees je Bijbel. Kom op. Er staat, hij heeft dat bekendgemaakt aan ons en die verborgenheid van zijn wil houdt in om tot in, er staat in de vertaling, dat is niet verkeerd vertaald, maar het is het Griekse eis. En dat betekent tot in. Het Engelse into komt het dichtst in de buurt, denk ik. Hoewel dat natuurlijk ook twee voorzetsels zijn aan elkaar geplakt, zoals we dat in het Nederlands ook dikwijls doen. Om tot in, dat wil zeggen nu en hierna, om tot in de bedeling, nee, niet voorbereiding, ter voorbereiding, NBG is dit. Om tot in de bedeling, de huishouding, de heerschappij, van de volheid der tijden, dat is de bedeling die komt na de opname van de gemeente, dan zijn alle tijden vol. De 70 weken, de 69 weken, de 70 weken van Daniel, de 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. De tijden der heidenen, 2520 jaren van Babel en wat het maar allemaal is. 6000 jaar en dan nog 1000 jaar. Welke tijden wil u hebben? Er zijn heel wat tijden in de Bijbel, rekeningen in de Bijbel genoemd. Dat heet de volheid der tijden. Nee, dat is niet als de tijd ophoudt. De tijd houdt niet op. Het is niet de jongste dag. Het is om tot in de bedeling van de volheid. Die volgt hierna. Die bestaat, die duurt 40 jaar. Dat is 7 en 33 jaren. U mist ze op die kaart van Larkin, of hoe je dat maar noemen moet, die hier in de hal hangt. Daar vind je wel 7 jaren op vermeld, maar dat is de 70ste week van Daniel. Daarna ontbreken er 33 jaren en dat betekent dat wat in die tijd gebeurt toch wel een beetje verdwaald op het kaartje staat. Maar goed, ik zeg het maar. Maar het is de bedeling van de volheid der tijden. Om tot in, en dus tot en met, als ik het overdrijf, de bedeling van de volheid der tijden, alles, het en al, alles tot één te vergaderen in Christus, beide, twee dingen, dat in de hemel is en dat op de aarde is. Dat komt hierna. Dat zijn de dagen waarin het koninkrijk van Christus op aarde openbaar wordt. Dat is nu nog niet. Dat komt pas na de opneming van de gemeente, want wij zouden erin betrokken zijn. Sterker nog, bij de opname van de gemeente verdwijnen alle gelovigen van de aarde, zodat er op de aarde helemaal geen gelovige meer is. En u wordt geacht wakker te zijn dan te zeggen, dat kan toch niet, want er zou toch altijd een gelovige op de aarde zijn, zegt de Bijbel. Dan zeg ik, ja, maar daarom komt Elia ook, hè, en Mozes. Dat is niet zomaar iets, een aardig geitje. Och, laat ik Mozes en Elia sturen, aardige lui, de twee getuigen uit de openbaring. Nee, die moet de belofte Gods in stand houden. Er zou altijd een gelovig overblijfsel op aarde zijn. En dan begint het verhaal overnieuw met de prediking van het evangelie in Jeruzalem. Staat erbij dat het daar is. In de eerste 3,5 jaar na de opname van de gemeente enzovoort. Zo gaat dat verder. Dat moet leiden tot de officiële, zeg het er nu extra bij, de officiële bekering van het Joodse volk. Dat betekent dat de regering de naam des Heren aanroept in Jeruzalem. Want 70 weken zijn dan om en dan is het 70 weken zijn bestemd over uw volk, Joodse volk, en uw heilige stad, Jeruzalem. Dus in Jeruzalem zal de regering of een vertegenwoordiger daarvan, de vertegenwoordiger, wie het maar is, zal officieel de naam van Jehovah aanroepen, hetgeen streng verboden is onder de Joden tot op heden. Maar als je niks meer te verliezen hebt, wil je wel eens de naam des Heren aanroepen. Dat geldt voor u ook. Als je toch niks meer te verliezen hebt, en dat hebt u niet hoor, kun je maar beter de naam des Heren aanroepen. Nou goed, dat zal men dan doen. Daar dient ook de zogeheten grote verdrukking voor. Begrijp je wel? En dan begint officieel, of het is al officieel allemaal, dan begint officieel het koninkrijk van Christus op aarde. En het begint met de verschijning van de Heer op de Olijfberg, terwijl Jeruzalem verwoest wordt. Hoezo intocht in Jeruzalem? Jeruzalem wordt verwoest terwijl de Heer op de Olijfberg verschijnt met de gemeente, staat er. Met ons. En vanaf dat moment de herbouw van Jeruzalem en de vestiging van het koninkrijk op aarde. Ik zeg het natuurlijk veel te kort. Ja, een andere keer, als u dat wil, doen we dat volgend jaar. Als u dat wil, anders begin ik er niet aan. Maar, want het is voor mij een makkie, vind ik altijd. Ik vind het heel simpel onderwerp, eerlijk gezegd. Dus ik zou zeggen, doe me een lol en maak het. Maar goed. Nee, want het is zo rechtlijnig in de Bijbel. Het staat gewoon allemaal in de Bijbel. Dan dit, dan dat, en zus en zo. En je moet alleen die schriftgedeelten in elkaar schuiven. Nee, ik zie mensen kijken van, daar gaat hij toch niet echt over hebben volgend jaar. Dan kom ik niet. Maar goed. Dus daarom zeg ik, mocht dat nou echt een punt zijn. Maar goed, ik kan dat niet inschatten. Maar met genoegen, want het is natuurlijk een prachtig onderwerp. Het grote Bijbelse onderwerp. De komst van de mens naar Gods beeld en gelijkenis die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Nou ja, dat begint met het Joodse volk en dat de overige volkeren, en dat gaat niet van de ene dag op de andere, dat neemt totaal 33 jaar, inclusief de herbouw van Jeruzalem, niet de tempel, de herbouw van Jeruzalem, en dan officieel de officiële publieke troonsbestijging van de Heer na de ondergang van dat Rijk van Babel en van de Antichrist en hoe dat maar heten mag. En dan beginnen de 1000 jaren en daar hoef ik maar een paar dingen van te zeggen nu. Dat is 1000-jarige Christusregering op aarde, maar het koninkrijk van Christus duurt niet 1000 jaar trouwens. Het duurt inmiddels al zo ongeveer 2000 jaar. Officieel. Maar het zal op aarde zijn in de toekomst. En de 1000 jaren in de Bijbel is niet 1000 jaren, namelijk de lengte van het Rijk, zoals de uitdrukking 1000-jarig Rijk suggereert. Maar ik denk dat iedereen die de term kent, althans die erin gelooft om zo te zeggen, wel weet dat 1000 jaar de periode is, de termijn is, waarbinnen Satan en zijn personeel gebonden is. En dat staat er een keer of 6 achter elkaar in Openbaring, tot vervelens toe. Satan wordt gebonden voor 1000 jaar. 1000 jaar gebonden. En na die 1000 jaar moet hij weer losgelaten worden. En als hij dan 1000 jaar om zijn en hij weer losgelaten wordt, wat gebeurt er dan? Dan worden de volkeren weer verzameld in opstand tegen Christus en tegen God enzovoorts. Onder leiding opnieuw, ook na 1000 jaar, opnieuw onder leiding van Gog en Magog. En wie het allemaal maar waren, staat ook allemaal al in het Oude Testament trouwens, enzovoort. En wat bewijst dat? Dat ook als de duivel het niet meer voor het zeggen heeft en zijn personeel afgevoerd is, zal ik maar zeggen, al die demonen en al dat gespuis, en al die vliegen, de heer der vliegen, Beelzebub. Nee, dat is een eufemisme voor de demonen, de vliegen. Dat ook als die afgevoerd zijn, dan gaat het nog met de mensheid mis. Dan in die dagen vallen zijn er geen demonen die uitgedreven moeten worden, zelfs niet in Gorinchem. Ik kan nooit nalaten die plaatsnaam te noemen en niemand weet waarom ik dat noem, toch of wel? Wel? Gut. Hoe oud bent u? Maar dat is lang geleden. Maar goed. Dan zie je dat niet het punt is. Want de mens zelf is een zonde. En zelfs onder de meest ideale omstandigheden, waarbij de aarde vol is van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. En terwijl Satan gebonden is en Christus heerschappij daar is, vanuit Jeruzalem, de stad van de grote koning, gedurende 1000 jaar, dan valt er in die 1000 jaar heel wat te ontwikkelen, te verbeteren, vooruitgang, weet u wel, enzovoort. En dan eens kijken wat er dan van terechtgekomen is, evolutionair zal ik maar zeggen, en progressief en alles. En het antwoord is, ja, helemaal niks, want de mens komt toch weer in opstand tegen God. Iemand zei, komen dan die gelovigen in opstand tegen God? Zei, nee, ze hebben zich voortgeplant ook in de 1000 jaren en de kinderen zijn niet automatisch gelovigen. Dan ben je dat nog. Nou, en dan komt het eind van het verhaal. Dat wil zeggen, nou is toch wel alle mogelijkheden zijn nou toch wel uitgewerkt. He? Zo van, als nou maar zus of zo, dan kwam het wel goed. Je weet wel. Als er maar geen woningnood meer was, zei de uil, dokter Anders Jeden UTB. Als er nou woningnood maar opgelost is, dan komt het wel goed. Met de criminaliteit en al dat soort dingen. Wat een dwaasheid allemaal. Maar zo redeneert de mens. Als we nou maar zussen, als we nou maar zo, want dan gaan we aan werken. Dat is allemaal niks. En ook in onze bedeling, iemand vroeg me, waarom duurt dat zo lang, die 2000 jaar? Dan zeg ik, nou, in deze 2000 jaar hebben we heel wat verschillende ismen gehad die de publieke opinie beheersten en heel wat politieke systemen die elkaar afgelost hebben in de loop der tijd enzovoort. Toch. En het is allemaal gepasseerd. Wat is er van het communisme terechtgekomen? Om maar eens iets te noemen. Maar van het liberalisme dan? Feodalisme? Hoe zit het met die aristocratie? Er zijn allemaal systemen geweest in de loop der tijd. Kerkelijke heerschappij. Je zou denken, dat moet het toch goed komen? Nou, dat liep helemaal fout. Enzovoorts. Het is allemaal al geweest. Verzin nog eens wat nieuws. Trouwens, Salomo zei, er is niks nieuws, het is allemaal alles geweest. Toch, in de prediker. De mens heeft zijn kansen gehad, er valt niks meer te demonstreren. De mens deugt niet, al de schepping deugt niet, moet vervangen worden. En voor een groot deel is het al gebeurd, want tegen de jongste dag aanbreekt, hebben wij er toch al een jaartje of 1000 minstens op zitten, en sommige van onze gemeenteleden al een jaartje of 3000. Nieuwe schepping in Christus. Kijk, daar gaat het naartoe. Kortom, het gaat niet om de mens, het gaat om de eer van God. En dat is ook waarom wij een volk voor zijn naam zijn. En dan neem ik weer die draad op, namelijk hier uit Efeze. Wij waren dood, wij zijn met Christus levend gemaakt en wij zijn met Christus opgewekt en mede gezet, een positie ontvangen. Ik lees vers 6. Medegezet in de hemel in Christus Jezus. Want de introductie tot deze brief, al die brieven hebben een introductie, die zei het al, namelijk, God heeft ons in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat zijn dingen die dat is exceptioneel. Dat is alleen voor de gelovigen van onze bedeling. Nou ja, het staat wel in het Oude Testament. Want er staat al, dat heb ik u gezegd, in verband met Jacob in bed, al die dromen, dat is een droom, dat is een illustratie. Maar ik zei u, dromen gaan over onze bedelingen, altijd, als dromen zijn. Ook daar. Maar het staat natuurlijk toch in Psalm 68. Oké, in cryptische taal. Maar daar staat, opgevaren zijnde, in de hoogte, heeft hij de gevangen genomen en de mensen gaven gegeven, ja ook de onderhorigen, om bij u te wonen. En wat betekent dat? Ja, dat weten wij niet. De cryptische taal, en ook al bent u geoefend in het oplossen van cryptogrammen, dan nog blijft het een moeilijke zaak. Waar gaat het eigenlijk over? En weet je wat nou het lastige ervan is? In Efeze, waar ik toevallig ben, hoef ik maar een bladzijde om te slaan. Ik dacht daar niet eens aan zojuist. Maar dan wordt diezelfde tekst aangehaald uit Psalm 68. In Efeze 4, vers 8. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Waarmee Paulus dus zegt dat deze uitspraak uit Psalm 68 vers 19 een uitspraak is in elk geval over de gemeente. Waarmee niet gezegd is wat het betekent, maar dat het in ieder geval gaat over de gemeente. Anders kan hij dat hier niet toepassen. En die wordt beschreven, die gemeente, dus als een gevangenis. Want opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En inderdaad, zuster, en inderdaad, Hans, er is een wild. Ik praat altijd met Hans, want Hans is ook nog. Zijn voorvaderen waren ook echt Roosendalianen, zal ik maar zeggen. Maar goed, inderdaad is er een verhaal in omloop dat zegt dat die gevangenis het dodenrijk is. En dat bij de opstanding van Christus al die gelovigen in het dodenrijk mee opgenomen zijn de hemel in. Maar ja, wanneer zou het anders moeten gebeuren? En toch, die lui gaan niet naar de hemel. Met alle respect, maar die gaan niet naar de hemel. Dat is de bijzondere positie van de gemeente van vandaag. Die gevangenis, dat slaat op de ballingschap van de 10 stammen van Israël. En daaruit wordt al minstens een deel, ze waren in gevangenschap, want ballingschap en gevangenschap is hetzelfde. Dat weten wij niet meer, maar gevangenschap wil zeggen dat je buiten de maatschappij geplaatst bent. Niet dat je in iets ben opgesloten, maar het wil zeggen dat je buitengesloten bent, onttrokken aan de samenleving. Dat is wat het is. Buiten de legerplaats, ballingschap, gevangenis. Daarom heet de ballingschap in Babel van het Joodse volk ook een gevangenis. Nou goed. Maar de Heer heeft die gevangenen gevangen genomen. En ze zijn nog steeds gevangenen. Nog steeds ballingen, maar nu gevangenen van Christus Jezus. Nog steeds buiten de samenleving, buiten de legerplaats, maar nu gezet in de hemel. Heb u dat? En als je dat begint te begrijpen, dan begin je misschien ook te begrijpen. Die aardige, ik mag het helemaal niet vertellen, want ik kom in verschrikkelijke tijdnood. En u ook, want je haalt de laatste bus niet meer. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Maar, hè? Dan begrijp je ook het verhaal van Jozef. De dromer, onze bedeling toch, die in Egypte terechtkomt en dan komt er zo'n episode, ik noem het episodes, er komt er zo'n episode dat hij terechtkomt in het huis van ene Potifar met die vrouw, weet u nog. En nou ja, het is niet netjes om het te vertellen hoe dat ging, maar in ieder geval, dat ging daar niet goed. Die vrouw die wilde Jozef tot haar heer maken. En Jozef wilde het niet. Die onttrokken zich aan en liet zijn mantel achter. Die dan daarna terechtgekomen is natuurlijk in Trier. Door een loterij. Maar, nee, dat is niet wel schrap bedoeld. Dit is gewoon kortsluiting. Wat liet de Heer achter van al zijn bezittingen hier op aarde? Wat bleef er van over? In de Bijbel. Toch die rok. Waar die soldaten om geloden hebben. Oh ja, er staat ergens in. Maar nee, er staat in Psalm 22. Al. Dat is van belang. En het is omdat het een betekenis heeft. De uiterlijke vorm is achtergebleven in deze wereld. Maar hij zelf is weg. Dat is wat het is. Zie? Maar goed, dat was het huis van Potifar, want die vrouw van Potifar is gewoon een beeld van het Joodse volk. En ze wilde Jezus met geweld nemen en koning maken. En weggaande verborg hij zich van hen, staat er dan. In de geschiedenis. Maar waar is de Heer terechtgekomen, zoon van Jozef, weet je wel, de Heer Jezus. Waar is hij terechtgekomen? In het andere huis van Potifar. Er was nog een huis van Potifar, de overste der trawanten. Dat was de gevangenis, daar was hij ook hoofd van. En Jozef werd van het ene huis overgeplaatst in het andere, in de gevangenis. Dat is een beeld van de ballingschap van de 10 stammen. Daar komt Jozef terecht en daar deelt hij prompt de lakens uit. En wat er nog maar meer aan uit te delen viel, zal ik maar zeggen. Hij werd het hoofd van dat huis. Hij was het van het een, maar daar ging iets mis. Want de Heer was niet gekomen om koning te worden binnen het Joodse volk en binnen een Joods systeem en in dat huis. Heb je dat nog? Dus hij ontrok zich. En daarna werd hij van hoger hand geplaatst in het andere huis van Potifar, die gevangenis. Dat is het beeld van de 10 stammen en de inhoud daarvan wordt weer voorgesteld door 1 schenker en 1 bakker. En bij de schenker liep het goed af, want die is een beeld van de gemeente die daaruit voortkomt. En van die bakker loopt het niet goed af, want die lui met het zuurdesem, dat kan nooit goed gaan. En daarom zit hier ook geen zuurdesem in dit brood. Stamt per slot van het feest van ongezuurde broden, dus vooruit mee. Begrijp u dat die geschiedenissen zich herhalen, dat die plaatjes zich over elkaar heen projecteren in de Bijbel en dat het idee van de l'histoire reperte ook in de Bijbelse geschiedenis volkomen juist is? Je komt altijd hetzelfde tegen. En dat is de bevestiging van dat wij van doen hebben met het woord van God. En met een plan dat vanaf den beginne vaststond. Heb je dat? Nou goed, en dan nog één. Medegezet in de hemel. Onze broeder haalde er straks Johannes 17 aan. En ik had op mijn denkbeeldige lijstje opgeschreven. Ik moet in ieder geval naar Johannes 17 vanavond. Dus waarvoor vriendelijk dank. In Johannes 17, nou ja, vanaf hoofdstuk 13, Je kent het niet mis. Het zijn, hoeveel hoofdstukken zijn er in Johannes? 22, zoiets. Maar 13, 14, 15, 16, 17, 5 hoofdstukken. Dus een kwart van dat boek, zowat. Handelt over de Heer en zijn discipelen op één avond in de opperzaal. En wij weten alle dat daar het avondmaal werd ingesteld en dat wordt niet eens vermeld. In Johannes. Dat is toch merkwaardig. Zie? En het zijn bovendien 4 hoofdstukken en 1. Want 4 hoofdstukken gaat over de gesprekken die daar zijn, als je het zo mag noemen. En in het 5e hoofdstuk, dat is hoofdstuk 17 dus, is alleen de Heer aan het woord. En niet eens tot zijn discipelen. Het is 1 gebed. Althans, qua literaire vorm. Maar dan wel open, want de bedoeling is wel dat we het aanhoren, dat we het lezen en onze lering daaruit trekken uiteraard. Dat is de verhouding 4-1. En ik heb het niet genoemd, maar tot en met de wet zijn 4 bedelingen en wij leven in de 5e. Want 5 staat voor verborgen geestelijke dingen. Heb je dat? Iemand zegt, maar 5 staat toch voor genade? Zeg ik, ja, dat zei ik toch of niet? Zei ik dat niet? Staat voor verborgen dingen? Geestelijke dingen? Nou ja, ga het niet verder uitleggen. Maar hier heb je 4 hoofdstukken en dan nog 1. Dat is Johannes 17. En lees nou even mee. Even de aanhef van Johannes 17. Daar lezen wij. Ik moet even snel bladeren. Daar lezen wij. Dit heeft Jezus gesproken. Dat wil zeggen, dat was het dan. De voorgaande hoofdstukken, 4. In de opperzaal. De opperzaal. Opperzaal, een bovenkamer, opperzaal, die kent u toch, die opperzaal? Dat is waar die zoon van die vrouw weer tot leven gebracht werd. Bij Elia. Herhaling, dat is toch die opperzaal waar die zoon van die vrouw tot leven gebracht werd. Bij Elisa. Het idee was, de zoon is dood, maar hij leeft. Hadden we het al over Jozef? Het idee was, de zoon is dood, maar hij leeft toch. Hij krijgt toch. Die zoon wordt toch teruggegeven aan zijn moeder. Net als de jongeling van Naïm. Maar dit was in een opperkamer, opperzaal. Heb je dat nog? En laatstelijk ben je in handelingen in Troas, in Troje dus. Dat is gewoon Troje. Tros, Troas, Troje. Ben je in Troje en daar valt ook iemand uit het raam, uit de opperzaal. En hij wordt weer tot leven gewekt op dezelfde wijze. De profeet, in dit geval Paulus, gaat op hem liggen en overdekt hem. En blaast de adem in enzovoorts. En die komt weer tot leven enzovoorts. In de opperzaal. Dat is niet voor niks. Die zoon is een beeld van de gemeente. Of abstracter van het eerst geboorterecht. Of wat er van terecht moest komen. En de vrouw is een beeld van Israël, Efraïm meer specifiek. Die raakt haar zoon kwijt, er schijnt niks van terecht te komen. Maar raad eens wat, die zoon is er wel, alleen boven. Maar dat is wat de gemeente is. En dus verzamelt hij zijn discipelen, die ook een beeld zijn van de gemeente, in de opperzaal. Uitdrukkelijk wordt Judas weggestuurd. Want die hoort daar niet. Want Judas is een beeld van het Joodse volk. Dit is de hele gang van zaken. Het is maar niet een verhaaltje over een paar mensen. Zie? En dus is men verzameld in de opperzaal. Die trouwens bereid was. Lees het na. Fantastisch. Als je het begrijpt is het fantastisch. Dan lees je het en denk je ja. Ja, ik had het zelf kunnen bedenken. Wat niet zo is, maar toch. Meester, waar wilt gij dat wij u de maaltijd, de paasmaaltijd bereiden? Er zijn er altijd nog mensen die zeggen, maar het was niet de paasmaaltijd. Komt dat ze niet lezen kunnen. Sorry dat ik lelijk doe, maar toch. Dan moet je toch in de loop van de tijd een antwoord op gekregen hebben, als je eerlijk bent. Nou goed. Waar wilt gij dat wij de paasmaaltijd bereiden? En dan zegt de Heer, stuur die twee van zijn twee, want twee is voor het eerst geboorterecht, telt het dubbele deel, zijn er twee. Net als twee broden in de Bijbel en wat dat maar was allemaal. En twee dienstknechten, twee discipelen. Hij stuurt twee discipelen uit, stuurt ze naar de stad. En hij zegt, in de stad dan kom je iemand tegen met een kruik water op zijn nek. Die heet zulk een. In het Hebreeuws ploni almoni, dat staat er allemaal niet, maar dat vertel ik u. Dus daar zul je zulk één tegenkomen, dan denk je, zulk één ken ik. Want dat is die broer van Boas uit de geschiedenis van Rut. Dat is zulk één. Inmiddels heeft hij nieuwe schoenen, denk ik dan. Maar goed, laat maar zeggen. Maar zulk één, met een kruik water op zijn nek, want die kennen we als de waterman. Het is de Heilige Geest, Christus de Heilige Geest. De onzienlijke dingen, die volg je en dan kom je achter hem aan en dan kom je in een toebereide zaal. Die was daarvoor gereserveerd, was allemaal al klaargezet. En de vraag wie dat dan geregeld heeft, ja, daar heb ik het een andere keer over. Dat doen we dan onderweg in de bus. Daar hebben we het dan weer over, hè. Is de bus al vol? Geloof ik wel eens wat. Nee. Nou ja, daar hebben we het dan wel weer over. Maar in Jeruzalem, in een toebereide zaal. Dat is een plek die bereid is voor de gemeente. En het is niet beneden, het is boven. Het is een beeld van de hemel. En dat wordt die dagen, die weken, vanaf die weken, het domicilie, het domus, het huis. Het thuis van de discipelen, minstens tot in handelingen 1. Maar feitelijk natuurlijk tot in handelingen 2. Daar zijn ze in die zaal. Met de deur op slot, om de vrezen der Joden enzovoorts. Dat is die zaal waar ze zijn en dan komt ineens de Heer bij hen binnen. En zegt, blaast op hen en zegt, ontvang de Heilige Geest. Vanuit die opperzaal. Begrijp je wel? Dat is de positie van de gemeente. En niet zeggen, ja, maar dat was toen nog niet geopenbaard. Dan zeg ik, dat kan wel zijn, maar het is wel vastgelegd. Want het is Gods plan. En dat ging meteen in. Of ze dat wisten of niet, dat heeft er niks mee te maken. De Heer wist het. Zie? En in die opperzaal is de Heer vergaderd met zijn discipelen. Dat is een uitbeelding van de positie van Christus en de gemeente in de hemel. En gek genoeg, binnen de Rooms-Katholieke Kerk is dat het commentaar op het beroemde schilderij. Nee, niet van de Mona Lisa, nee. Maar het is wel in de buurt. Het beroemde schilderij van het laatste avondmaal. Wat stelt het voor? En dan zeg je, ja, het stelt het laatste avondmaal voor. Ik ben heel blij dat het in ieder geval nog kunst is die wat voorstelt. Maar stelt meer voor dan wat je ziet. Je kunt tenminste zien wat het voorstelt, maar dan nog. Wat stelt het voor? En dan is het Rooms-Katholieke commentaar. Zij zijn trouwens de eigenaar van het stuk. Ze zeggen, het is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Daar hebben ze gelijk in. Al bedoelen zij natuurlijk de Roomse kerk. Maar dat kan het nooit zijn, want die is niet één. De protestanten trouwens ook niet. Hebben jullie dat nog? Het is een uitbeelding van Christus en de gemeente. Verzameld in een hoge plaats, afgezonderd van de wereld en zeker ook van het Jodendom. En daar, rondom Christus, zitten wij bij hem aan tafel en de 12 discipelen zijn daar, de 12 zijn daar een uitbeelding van. Ja, ik weet het, het waren er 11, er is één weggestuurd, die is alsnog vervangen, maar het gaat om het plaatje. Heb je dat nog? Zitten aan zijn tafel. En waren de dagen van ongezuurde broden, het was de avond van de 14e, hoe dan ook, het was de paasmaaltijd. En de andere dag was de grote dag van het feest waarop de Heer gekruist werd en nog een dag later was het Sabbat. Het staat allemaal gewoon in de Bijbel, het is geen enkel probleem. Enzovoort. En dus was het ongezuurd brood, wat daar aanwezig was, dat kan je niet missen, enzovoort. En daar zat de Heer bij zijn discipelen aan tafel en daar sprak hij tot hen. Daar stelden ze hem vragen, daar gaf hij antwoorden. En, niet in de laatste plaats, daar deelde hij het brood uit. Over de paasmaaltijd zelf hoor je niks, maar wel over na de maaltijd. Nam de Heer het brood en de wijn. En zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Hetgeen men teruggebracht heeft tot een corpus aan een crucifix. Alsof het een lijk was. Dat hij uitdeelde. En daarin is een discussie ontstaan, zelfs door de grote reformatoren, over de vraag wat dat eigenlijk betekent, dit is mijn lichaam. En of je dat letterlijk moest nemen, of dat het een metafoor was. En dan kun je zien hoe weinig men van de Bijbel wist. En ik zeg het niet als verwijt, ik stel alleen vast dat men kennelijk in de voorgaande eeuwen de Bijbel compleet was kwijtgeraakt. Nee, letterlijk niet, maar de inhoud wel, overdrachtelijk en het gezag daarvan. En tot vandaag geldt dat, want u weet waarschijnlijk dat brood en wijn van het zogeheten avondmaal, wat het niet was, want het was na het avondmaal, staat er in de Bijbel. Maar ja, we hebben geen andere term meer. Dus we doen het er maar mee en ik verander het ook niet. Maar er staat, maar het is zo dat gedacht wordt in het algemeen dat het avondmaal, brood en wijn een beeld zijn van het lijden en de dood van de Heer Jezus. En dat is niet zo. Niet in het minst. Absoluut, maar dan ook helemaal niet. Het is een beeld van leven. Ja, en ik denk al, ja, moet ik dat uitleggen? We zitten hier toch niet met een kleuterklasje? Daar valt toch niks aan uit te leggen? Het is toch voedsel? Het is toch niet een beeld van de... Het is geen vergif? Het is toch voedsel? Dat is toch leven? En met zo'n beker wijn zeg je toch... Lechaim, zeggen de Joden tot vandaag, ook bij de paasmaaltijd... Officieel. Nou ja, het is voorgeschreven, maar goed, ze zeggen toch legaim. En u weet toch wat gai is? Zoals van die speltjes, weet je wel, met een g en een j. Gai, leven. Gaim is meervoud, levens. Niet omdat er meerdere levens zijn, maar omdat het leven heel lang is. Het is de aanduiding van eeuwig leven. Heb je dat? Het is een meervoud van uitgestrektheid, ja. Legaim, op... Het leven, een lange leven, eeuwig leven, dat is wat wijn is, dat weet men over de hele wereld. Ik heb trouwens ergens een boek thuis, gewoon voor de curiositeit heb ik dat, dan kan ik tenminste op een conferentie een keer zeggen, ik heb een boek thuis. Ik heb een boek thuis. Ja, maar ik bedoel net die ene waar het gaat over algemeen symboliek in heel de wereld. Symboliek die in heel de wereld herkend wordt. Heeft niks met de Bijbel te maken, dat boek. Tenminste, niet specifiek. Het is geen christelijk boek. En daar staat gewoon in, wijn is een beeld van leven. En het is daar zo, en het is daar zo, en daar zo. En bij de Joden, Lechaim, enzovoorts. En dan komt het christendom en dan willen ze ons wijsmaken dat het een beeld is van lijden en dood. Dan weet je toch dat er iets niet in orde is. De Heer is daar met zijn discipelen in de opperzaal en reikt hen zijn leven aan. En voor zover het brood gebroken wordt, is niet omdat het kapot gemaakt wordt, maar omdat het uitgedeeld moet worden, daarvoor moet het gebroken worden. En in de verklaring ervan zegt de Bijbel, want de Bijbel verklaart daar bijna niks, wat valt er van te verklaren? Dat hoef je niet te verklaren. Maar voor zover het verklaard wordt, staat er, wij zijn allen eens brooddeelachtig door de brood van het avondmaal. 1 Korinthe 11. We zijn allen eens, en 10 natuurlijk, 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Wij zijn allen eens brooddeelachtig en we drinken van dezelfde geest enzovoort, van de wijn enzovoort. Het is één brood en daarom is de gemeente één lichaam. Dat is niet de dood. Dood is scheiding, dood is verdeeldheid, dood dan vallen de dingen uiteen. Dan wordt er stof of as of wat het maar is, daar hou je niks over. Het is leven. En de Heer deelt dat leven uit aan degene die bij hem aan tafel zitten. Heb je dat nog? En daarom hebben wij niet het recht om iemand van die tafel te weren. Nee, niet geestelijk, maar ook niet letterlijk. Maar waar christenen zo nodig in zichzelf een eigen koninkrijkje willen stichten, gebruiken ze het avondmaal om die macht uit te oefenen. En om iemand te verbieden om eraan deel te hebben. En als ze het dan niet verbieden en je neemt eraan deel, dan komen ze daarna vertellen dat het niet de bedoeling was. Heb je dat? Dan krijg je ouderlingenbezoek. Hoe je het in vredesnaam in je hoofd haalt enzovoorts. En ik ben wel geweest ergens op plaatsen waar men heel goed wist dat wij wedergeboren mensen waren enzovoort, oprechte gelovigen en wat iets meer zei. En dan ging de beker rond en die werd voor ons langs doorgereikt naar iemand anders en soms zelfs achter ons langs enzovoort. Want wij waren niet in gemeenschap, heet dat. Want dan moest je een brief van aanbeveling hebben of zo. Dan moest je een handtekening hebben ergens vandaan. Iemand van iemand anders. Dat je het recht had om aan het aanbevelen. En dat in kringen die elk kerkelijke tucht ontkenden. En zeggen, wij hebben geen ambtsdragers in de kerk. We hebben geen gezag in de kerk enzovoorts. Ik weet niet wat Darby en de zijne beheerst heeft. Maar het leek toch wel erg op de Franse revolutie hoor. Weg met alle gezag. En we maken onderling de dienst wel uit. Ik zeg lelijke dingen over die mensen nu. Maar goed, ze hebben ook maar goede dingen gedaan. Daar gaat het niet om. Maar ik vind dit erg en ook onvoorstelbaar. Nou ja. Meer kan ik er niet over zeggen, dat is maar goed ook. Want ik wind me daarover op. Over die inconsequenties van... En niet uit kritiek of uit frustratie, maar gewoon om te demonstreren dat als je de Bijbel loslaat en je eigen beginselen, je eigen ideeën, je eigen organisatie bovenop stelt, dan ben je Bijbel kwijt. Niet dan een beetje, dan raak je je Bijbel helemaal kwijt. Dat is een kwestie van tijd. En daarna zeg ik, en ik heb het om me heen zien gebeuren, want het gebeurt tot vandaag. Precies zo. Enorm tragisch. En daarom hou ik u dat beeld voor. Het laatste avondmaal. Begrijp je wel? En inderdaad niet een ronde tafel, iedereen is gelijk. Want ja, je hebt in de gemeente dit en je hebt dat en je hebt zus en je hebt zo. Dus het wordt toch een lange tafel. Aan de ene kant zit Johannes en aan de andere kant zit Petrus toch? Of zoiets was het toch? Of zo. Daar is wel over nagedacht door de schilders. Was de tijd dat schilders nog nadachten. Maar toen was er ook nog geen appel. Misschien is die te moeilijk, Jeroen? Nou ja, dat wordt nog later uitgelegd. Maar wat ik nou weer zeg. Maar begrijp je wel. En dan vervolgens lezen we in Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken met zijn discipelen. En toen hief hij zijn ogen op naar de hemel en keek niet meer naar zijn discipelen. En zei, en dan begint het gebed dus, dat neemt het hele hoofdstuk in beslag. Dat eindigt dan weer met, en dit gezegd hebbende, gingen met zijn discipelen over de beek Kedron en dan weet je de route. Dat is die van David. Over de Kedron, is dat allemaal in het Oude Testament, over de Kedron, de opgang der olijven. Nou goed, dat is de uittocht uit Jeruzalem. Maar dat woord kennen we niet, maar dat is wat het is. Maar goed, maar inmiddels dit gebed en er staat er... Hij zei, Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijken. Gelijkgewijs gij hebt macht gegeven hebt over alle vlees, opdat... Al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Daar staat dus dat Christus als de Zoon het eeuwige leven zou geven aan een ieder die door de Vader aan die Zoon gegeven werd. En als ik het verklaar, dan is de zin ineens een heel stuk langer dan die er staat. Dus ik houd het toch op die zin die er staat. Ik vind het prachtig. Opdat Gij hebt hem macht gegeven over alle vlees, opdat al wat, eventueel opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Centraal thema in het Johannesevangelie. De Vader geeft het leven aan de Zoon en de Zoon geeft het aan wie hij wil. Nou ja, aan degene die de Vader hem gegeven heeft. Want het idee is dat u en ik aan Christus gegeven... Wij zijn zijn erfdeel. Wij zijn het resultaat van zijn arbeid. Voor God, in dienst van God, de Vader. Maar die geeft ons als eerstelingen aan de Zoon. Voegt ons aan hem toe, doet ons delen in zijn zegening. In elke geestelijke zegening in Christus. Enzovoort. In de opperzaal, in de hemel bedoel ik. Hebben we die nog? Nou goed. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Met andere woorden, Johannes is een beetje... Aan de ene kant lomp in zijn zinsbouw, weinig genuanceerd. En anderszins is het zo geweldig mooi vanwege al die metaforen die hij gebruikt. En wat hij zegt is gewoon dat degenen die geloven in de ene waarachtige God en dus in Jezus Christus, die door die God gezonden is, die hebben het eeuwige leven. Die krijgen het eeuwige leven. En dat zegt hij zo niet. Hij zegt gewoon, dit is het eeuwige leven. Net als, God is het woord, maar dat betekent, God spreekt. Dat is wat hij doet. Van de beginnen. Heb je dat? Zulke dingen? Prachtig. Prachtig taalgebruik. En laten we het alsjeblieft niet verzieken door andere vertalingen die het zo nodig moeten uitleggen. God geeft het eeuwig leven aan Christus en Christus geeft het eeuwig leven aan degene die aan Christus gegeven worden op grond van geloof. En eigenlijk heb ik nu Handelingen 2 uitgelegd, want dat is wat Petrus zegt. Die zegt, God heeft zijn geest, zou zijn geest uitstorten op alle vlees, die uitdrukking stond hier ook, alle vlees. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees en heeft die geest in de eerste plaats gegeven aan het vlees van de Heer Jezus, die dus opstond uit de dood. En de ieder die gelooft ontvangt diezelfde geest. Zegt Petrus in het eind van zijn toespraak. Dat is het verhaal en dat is nog steeds actueel. Zie? En dan over die heerlijkheid. Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Uiteraard niet in de dood, maar in opstanding uit de dood en verhoging tot in de hemel zelf. Opdat ook uw Zoon u verheerlijke, want die opstanding van Christus uit de dood is tot heerlijkheid Gods en tot heerlijkheid van Christus, allebei. Ik denk niet dat dat uitgelegd hoeft te worden. Maar daarna zegt hij in vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb voleindigd, toelichting, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Kijk even of er een verwijzing bij staat naar Jesaja 49, maar dat is niet het geval. Maar daar staat dat hij zijn werk gedaan heeft op aarde. Niet echt met succes, maar toch, hij zou zijn loon ontvangen. En hier zegt de Heer, ik heb het gedaan, hierop, ik heb u verheerlijkt. Want God verheerlijken betekent primair zijn woord aanvaarden, vasthouden en eventueel prediken. Waar dat mogelijk is. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dus ik heb voleindigd, voltooid, het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Hij herhaalde het later toen hij zei, om publiek, het is volbracht. Dat betekent niet het einde van het werk Gods, ook niet het einde van het werk van Christus, maar het betekent de voltooiing van het werk dat hij op aarde zou doen. Zie? Hij zegt, ik heb dat gedaan en dus, nu, dat wil zeggen nadat dit gebeurd is, en nu verheerlijk mij, gij, Vader, bij uzelve, met uzelf wordt ook wel eens gezegd, maar het komt er gewoon op neer, dat hij zou zitten aan de rechterhand Gods. bij de Vader en met de Vader, of welk voorzetsel je maar gebruiken wil. Verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf. En dan staat er, met de heerlijkheid die ik bij u had. En dan staat er niet voor ik mens werd. Laat staan de heerlijkheid die ik had voordat ik werd gevangen genomen en gegezeld en gekruist. Want u weet misschien dat de discussie bestaat uitgebreid over vanaf wanneer de Heer Jezus dan leed voor onze zonden. Want men ziet hem het liefst als God vermomd in het vlees, verborgen in het vlees op aarde. Maar wanneer begint dan zijn vernedering? Want hij is vernederd geworden, zegt Filippenzen. Wanneer was dat dan? Nee, dat is discussie ook, bij welke gelegenheid dat was. Liefst zo laat mogelijk. Maar zelf staat hier niet, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer ik mijzelf ontledigd heb en mens geworden ben. Wij danken Filippenzen 2 voor de uitspraak. Staat er niet. Er staat, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Welke wereld? Domme vraag. Welke wereld? Deze wereld. Implicerend, als je dat tenminste implicerend moet noemen. Ik vind het explicerend, want het legt uit, vind ik. Het legt dus uit dat de Heer zijn heerlijkheid verloor, of althans heerlijkheid verloor. Veel of weinig was, heb ik het nou niet over. Maar heerlijkheid verloor toen hij die gevallen wereld, die veroordeelde wereld, herstelde, restitueerde tot die wereld die wij vandaag kennen. Het werk van de 7 dagen mag dan een krachtig werk Gods geweest zijn, maar het is niet tot heerlijkheid van God, want sindsdien hebben wij van doen met een zondige wereld waarin de duivel heerst en waarin de dood heerst, waarin de zonde heerst en waarin dus alles misgaat. Omdat dat nou eenmaal de betekenis van het begrip zonde is. Het is niet tot heerlijkheid Gods. Maar dat is nou net het punt. Gods werk in deze wereld, in de geschiedenis van deze wereld, tot aan de jongste dag minimaal, in elk geval, is tot heerlijkheid Gods. Het gaat om de rehabilitatie van God. En in de opstanding van Christus krijgt God, dan wel Christus, heel wat heerlijkheid terug. Dat wil zeggen, in de opstanding van Christus wordt de Vader verheerlijkt, maar wordt ook de Zoon verheerlijkt, en dat was de bedoeling. En dat is dan weer zo, omdat de opstanding van Christus impliceert een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. Zo is dan Christus een nieuwe schepping, maar zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. En dat is wat uitgebeeld wordt in dit plaatje, want ik beschouw het als een plaatje. Wat er gezegd wordt, is herhaling van zetten. Ik weet ook nooit indeling van dit hoofdstuk, Johannes 17, dat gebed wat nu volgt. Het is de herhaling van dezelfde gedachte steeds. Nou is dat kenmerkend voor alles wat Johannes heeft opgeschreven overigens. Maar dan toch, het is tamelijk statisch, een beschrijving van de positie die Christus inneemt. En dus die wij innemen. Wij zitten heel ons leven aan zijn tafel, zoals ik zei van de week, niet maar op zondagmorgen. De avondmaalsviering bedoelde ik dan, hè? Echt niet. Wij leven door wat hij ons geeft. Ons oude leven hebben wij verloren, hebben wij achtergelaten. Wij gaan uit buiten de legerplaats, dan wel, wij gaan de trap op. We zijn hemelburgers geworden en we gaan de trap op, met dank aan Bethel en Jacob en de steen en wat het maar was. En Johannes 1, het laatste vers natuurlijk. De hemel geopend enzovoorts. We gaan de trap op en melden ons bij de Heer. Of zoals Hebreeën zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar die staat wel in de hemel. En Thomas zegt, hoe weten wij de weg? Dat is de uitvinding van de tom-tom. En Tom wist de weg niet. Maar ja, ik vind het vermakelijk, zulke nomenclatuur, zulke namen. En het heet nog tom-tom ook, want Thomas betekent dat hij een tweeling was, hè? Didymus. Dat is een tweeling. Tom-tom. En die zegt, wij weten niet waar hij heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? Ik vind het grappig. Maar goed, wij weten de weg, want de Heer is de weg, de ware weg, de levende weg die hij voor ons heeft ingewijd, een verse levende weg die hij voor ons heeft ingewijd en die gaat tot achter het voorhangsel, tot in het heilige der heiligen, dus Hebreeën 4 en Hebreeën 10 aan elkaar gekoppeld. Want ook daar worden die dingen herhaald. Begrijp je wel? En waar kom je in de hemel, kom je dan terecht? Oké, in de opperzaal. Daar is het. En wat doe je daar? Luisteren naar het woord des Heren. Je hebt van alles te vertellen. Een van de discipelen zei, hé, dat is nou ook wat. Ineens begrijpen wij wat u zegt. Op die avond was dat het. Nu spreek je ineens niet door gelijkenissen. Ik had van de week nog met iemand een praatje over het eigenaardige verschijnsel dat de Heer, weet ik hoe vaak, tegen zijn discipelen zegt dat hij zou lijden en sterven en ten derde dagen opstaan. En terwijl het gebeurde, waren ze dat kwijt. Ze wisten het helemaal niet meer. Het was nooit doorgedrongen. En of de Heer God zelf heeft daartussen gestaan omdat die apostelen, discipelen eenmaal een profetische functie vervullen en daarom weten ze het niet, omdat het ook profetisch is. En het andere is natuurlijk dat de Heer het wel gezegd heeft, maar niet in klare taal, maar in beelden die ze niet begrepen hebben. Dat weten wij niet echt. Maar wel is het zo dat ineens de discipelen zeggen, hé, nu praat u in klare taal. Had u dat nou altijd maar gedaan, dan hadden we het beter begrepen allemaal. Wat mooi is dat. Nou weten we ineens wat u zegt. Enzovoort. Maar ja, daarvoor moet je eerst in de opperzaal wezen. Dat is het probleem. Ik weet niet meer, het was weer met mijn vader samen. Zoveel waren we niet samen, maar integendeel. Maar was weer met mijn vader samen en toen kwam iemand vertellen van, ze gingen in hun gemeente nu bijbelstudie houden. Oh ja, zegt mijn vader, waarover? Nou, we gaan uitzoeken wat de Bijbel zegt over euthanasie. Nou, het was geloof ik abortus, maar toen maar. Zo. En dat ging zo verder. En mijn vader zei tegen mij, nou, die zijn gauw klaar. Wat zegt de Bijbel over? Enzovoorts. Ja, niks. En men vindt het heel wat. We gaan bijbelstudie doen. Wat zegt de Bijbel over? Ja, over ons. Ik citeer me weer Klaas Roosendaal. Ik vind het wel aardig. Die zei, als God spreekt, spreekt hij over zijn zoon. Wat dacht je? Hij heeft maar één onderwerp. Hij praat alleen maar over zijn zoon. En als je daar niet in geïnteresseerd bent, ja, dan heb je er verder niks aan. En zo is het. Zie? Gaat over het werk Gods tot eer van God. En het beeld wat ons bijblijft van de Heer en zijn discipelen is dit. De laatste foto, ten afscheid. En men noemt het het hoge priesterlijk gebed. Ik heb al eens gezegd, ze moesten die man die titel bedacht heeft een bos bloemen geven. Bloemen voor die kerel. Nee, het heet applaus voor die kerel, bloemen voor die vent, of hoe dat maar heet mag. Maar goed, van een student die koos een kreet heb ik dat overgenomen. Maar bloemen voor die kerel, want ik vind het een geweldige vondst. Want wij weten alle dat de Heer geen hoge priester was, hier. Toch? En laat anderen dat dan weer. Maar hij was helemaal geen hoge priester, de titel is fout. Dan zeg ik, nou, dan heb je er echt niks van begrepen. Inderdaad, hij was geen hoge priester. Maar het is wat hier uitgebeeld wordt. Het is een teken van heel onze bedeling. De zijnen zijn degenen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn, want niemand kan tot de Zoon komen tenzij dat de Vader hem trekken. Toch? Nee, het gaat niet over uitverkiezing. Zie? gaat over men komt tot de Heer en wij worden aan Christus toegevoegd. Wij worden één plant met hem, we zijn met hem samengegroeid. We zijn leden geworden van zijn lichaam. Wij drinken uit die beker. Wij zijn eens broodsdeelachtig. Wij zijn door dezelfde geest gedrenkt, staat er. Het heet gewoon, wij zijn in Christus gedoopt. Maar dan krijg je prompt weer een discussie over de kinderdoop. Die helemaal in de Bijbel niet voorkomt zelfs. Hebben jullie dat nog? Dat is de duivel die slang. Nee, ik was hier ooit in Zuid-Afrika. Toen zeiden ze, weet je welke slang hier het meest voorkomt? Ik zeg, nou, de tuinslang. Dat was het antwoord. Het meest voorkomende slang in heel Afrika. Maar in de hele wereld is dat zo. Hoor. De tuinslang. Die uit de hof. Die nog steeds spreekt en niet alleen in Leiden. Enzovoorts. Zie. Je komt in discussies terecht die nergens meer mee van doen hebben. Woordenstrijd, zegt Paulus. Bouwt niet op, het dient tot niks. We luisteren naar het woord van God, luisteren naar de Heer. En die discipelen zeggen, ja, gaan we nou dit of gaan we nou dat? Ze zeggen, wacht maar af, die kracht Gods komt over. Wacht maar, dat komt toch. Bovendien, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik zal met u zijn tot aan de volleinding der aion. Daarna ook natuurlijk, maar dat is het punt niet. Ja, enzovoorts. Dat is het verhaal. En voor zover hij ons zou leiden, was het niet omdat we anders niet door dit leven heen komen, want dat is een makkie. Maar voor zover hij ons zou leiden, zou het zijn dat we niet in de verzoeking gebracht worden. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze die tot vandaag de wereld regeert, die dus in het boze ligt. Dat is het. En daarom melden wij ons bij de Heer in de opperzaal. In de avondmaalsviering is het enige teken wat de Heer ons heeft nagelaten dat herhaald zou worden. Zo dikwijls gij dit doet. Wat het precies betekent, doet er niet. Of het echt dikwijls moet. En of het alleen slaat op de avondmaalsviering. Of ook op het glaasje wijn dat we bij andere gelegenheid gebruiken. Of de boterham die we eten. Dat staat er allemaal niet bij. En als er staat, ze braken tezamen brood. Was het dan een avondmaalsviering of was het dat niet? Ook een discussie uit de vergaderingen trouwens. Maar dat doet er allemaal niet toe. Waar het om gaat is dat het de uitbeelding is van de continue situatie waarin wij als gelovigen ons bevinden. Wij zitten aan zijn tafel en we doen er het beste aan om dat brood en die wijn aan te nemen en te nuttigen. Heb je dat? Omdat het de uitbeelding is van onze gemeenschap met de Heer. De uitbeelding is van wat hij voor ons betekent. Hij is namelijk ons leven. En het is als teken een herinnering daaraan, een heenwijzing daarnaar. Denk erom, wij leven uit zijn genade. Dat is wat hij ons geeft. Zie? En vandaar het ene brood, zegt 1 Korinthe, is een beeld van dat ene lichaam. En hoewel ieder daarvan eet, en voor dat doel een brood dus een praktische reden gebroken wordt, blijft het toch, ook nadat we allemaal zo'n stukje genuttigd hebben, blijft het gewoon één brood. En het is symboliek, zoals al die andere dingen in de Bijbel ook. Zeker ook de locatie. Ons is niet voorgeschreven dat we het avondmaal alleen mogen nuttigen op zolder. Toch? Maar het gaat om de symboliek van die gebeurtenis. En daarom wat maakt het ons uit waar het was? Nee, ons niet, maar de Heer wel. Omdat het dat teken is. Als je de Heer wil leren kennen, moet u de trap op. Die is er niet, maar in die droom, weet u wel, is die er ineens wel. Van stenen. U denkt dat het een houten trap was, maar het was niet zo. Een ladder staat er dan. Het woord ervoor, het woord is stenen. In het Hebreeuws zijn stenen. Vandaar dat Jacob die ene steen omhoog zet. Het zijn opgestapelde stenen. En omhoog. enzovoort. Je moet die wereld en daarmee je oude mens achterlaten, afleggen, heet het, gewoon vergeten. De Heer is er niet om jouw problemen op te lossen. De Heer zegt, laat die problemen maar waar ze zijn. Breng ze bij Jezus en laat ze daar. Zingen we bij gelegenheid. In het een of andere lied. Nou, in het andere lied ook, denk ik. Maar het komt nogal eens voor. Want zo is het maar net. De Heer tilt ons daar bovenuit. Geeft ons een plaats bij hem. En dat brengt al die aardse omstandigheden naar een lager niveau. Ik zeg niet dat ze niet belangrijk zijn. Ze zijn op een veel lager niveau. En ze krijgen bovendien toch pas zin. Heel ons leven hier op dat lagere niveau krijgt toch heus pas zin. Als het op het hogere niveau in orde is. Vandaar de discipelen, blijft gij te Jeruzalem. En hun domicilie was de opperzaal. En dan komt die kracht des Heilige Geestes die over u zal komen, enzovoorts. En dat is de rust van elk kind van God. Niet dat we niks te doen hebben of geen verantwoordelijkheid dragen, maar we leven vanuit onze positie aan de tafel des Heren. En hij geeft ons wat. Op zijn tijd. En hij geeft ons zijn woord. Op zijn tijd. Enzovoorts. En hij geeft ons daarmee zijn kracht. Want dat is wat in dat voedsel besloten ligt. Eet, zei de Heer tegen Elia. Je zult je kracht nodig hebben. Je moet nog een end. En zo is het maar net. Dat is met ons ook zo. Dus ik weet niet hoe end u nog moet. Ik weet niet of u hier volgend jaar ook weer bent. Kunt zijn, bedoel ik. Je weet het maar niet. Elk jaar missen we weer iemand, minstens één. Enzovoort. Stoort mij mateloos, moet ik zeggen. Ik heb er grote problemen mee, eerlijk gezegd. Maar het is zo. Maar laat het dan zo zijn dat de dagen die ons over zijn in het vlees, want zo zegt Petrus dat, dat we daarin niet ter heidenen wil volbrengen, maar wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. Naar zijn wil. En dat betekent primair luisteren naar zijn woord. Ons daarmee voelen, ons dat eigen maken. En wat er ook om ons heen gebeurt. Dit is het woord van God en dat houdt stand. Zie? Dat is de kracht die ons wedergeboren deed worden. De kracht die ons voedt elke dag. De kracht die ons uittrekt boven de tegenwoordige boze eeuw. En hoe belangrijk de dingen om ons heen ook mogen zijn. Dit is veel belangrijker en altijd overwegend. En daarmee wandelen we in de voetstappen van vader Abraham, om zo te zeggen. Dat is de uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 4. De voetstappen des geloofs zijn ook wij onderweg naar de vreugde die ook ons voorgesteld is. Ik wens u smakelijk eten. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken. Voor die onuitsprekelijke gave. Voor die onnaspeurlijke rijkdom die u ons geschonken hebt. En die vast ligt in al die beloften die u gedaan hebt, zoveel als er zijn, en die vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Die we inderdaad kennen als onze vriend die in onze plaats wil staan en zelfs in onze plaats hing. Maar die we ook kennen als de koning der koningen en de Heer der heren. Degene die ons verlost heeft uit wat genoemd wordt het modderig slijk. Uit die onpeilbare diepte. Uit de dood. Maar die ons gezet heeft in de hemel aan uw rechterhand. En die ons als gemeente van eerstgeborenen maakt tot koningen en priesters voor u, onze God en Vader. Wij zeggen u dank dat we hier deze week mochten zijn en deze dingen mochten overwegen. Ons daadwerkelijk mochten voeden met dit woord des levens. Opdat wij niet onszelf, maar opdat wij u zouden leren kennen. En bemoedigd zouden worden om ons vertrouwen niet alleen voor dit leven, maar in tegendeel, vooral met betrekking tot de toekomst, te stellen op u. Die ons zulke rijke beloften gedaan hebt en die ons begenadigd hebt met die genade, die overvloedige rijkdom van uw genade in Christus. Wij danken u daarom dat wij als kinderen Gods de gelegenheid hebben tot vandaag om dat te doen. Om samen te komen in uw naam en met geen ander doel dan u te leren kennen en de kracht van uw opstanding. En daarom, Vader, wij danken u voor deze gaven. Dit levensvoedsel, dit hemels brood, die wijn waar wij ons aan laven, zoals het lied zegt. Maar het is een lied dat ons spreekt over alles wat u ons in Christus geschonken hebt. Het leven en de onverderfelijkheid. Wij danken u daarom, nogmaals, voor die onuitsprekelijke dingen. Voor die dingen die wij kunnen bespreken, waarover wij spreken, die we kunnen geloven, maar die we ons eigenlijk niet eens kunnen voorstellen. Omdat ze ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Maar we danken u dat u de moeite genomen hebt om tot ons te komen, tot ons te spreken, ook deze week, en ons uit te nodigen om ons bij u te vervoegen, om de rest van ons leven aan te zitten aan uw tafel. Amen. Mocht u het niet begrepen hebben, u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze symbolische maaltijd. Dat heeft niks met enig kerkelijk recht te maken, maar meer nog, mocht het niet duidelijk zijn, u wordt uitgenodigd om te komen tot de Heer Jezus, u in geloof bij hem te vervoegen en te zeggen: Heer, hier ben ik, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En hij zal u leven en een identiteit en een bediening geven voor de rest van uw dagen hier op aarde. En als u dan eet van dit brood en drinkt van deze wijn, dan doet u dat waardiglijk. En die term komt uit 1 Korinthe 11. Mag ik de broeders die daarvoor uitgenodigd zijn vragen om naar voren te komen en rond te gaan met brood en wijn?